Ze hebben die fout gemaakt in Hongarije. Dat was een duidelijke fout. Dan halen ze de verkeerde als eerste binnen. Als je voorop ligt, dan heb je eigenlijk de keuze. Ik kom als eerste binnen of niet. En toen deden ze dat echt verkeerd om. En dat hebben ze rechtgezet. Maar dat was wel echt heel klungelig, zeg maar.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
De fenomenale zege van Max Verstappen op Monza. De omstreden keuze van McLaren om beide coureurs te wisselen in de race. Een appje van Christian Horner. En de strijd tussen Jos Verstappen en de vader van Sergio Perez. Dat bespreken we allemaal vandaag met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en analist en coureur Jeroen Blekemolen. Hey jongens, de GP van Italië. Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid terugblikken op de teamorders van McLaren. Maar laten we eerst eens hebben over de zegen van Max Verstappen. Want waar komt hij ineens vandaan, Jeroen?
Nou ja, het was wel fenomenaal. Zo mag je hem wel noemen. Ze hebben veranderingen aan de auto, aan de setup gedaan. En blijkbaar werkt dat. Het is natuurlijk wel een heel ander circuit dan eigenlijk alle andere circuits. Omdat het gewoon echt heel snel is. Heel veel rechte stukken. Het low downforce pakket eigenlijk op alle auto's.
Ja.
Waar Red Bull sowieso wat sterker is. Dus je kan het eigenlijk al niet vergelijken met een Zandvoort. Al helemaal niet met de Hungaroring. Maar ze hadden het wel echt voor elkaar. Ja. En het is bizar. De vraag is nu eigenlijk, is de auto, hebben ze echt iets gevonden wat straks ook werkt op circuits waar je wat meer downforce rijdt? Of is het alleen, hier waar het zo goed gaat?
Ja, het contrast met vorig jaar was natuurlijk groot. Hè? En toen had Max het na afloop over een monster. Ja, en nu wint hij. Ja. Dat zit hem natuurlijk ook. Vorig jaar hadden ze niet echt een Monza pakket meegenomen. Hè? Of de Monza vleugel thuis gelaten. Dus daar zit een verschil in. Maar misschien is het ook wel een beetje al behalve de setup en de aanpassing aan de auto. Hè? Ze hadden ook aanpassing aan de vloeren daarna. Maar misschien is het toch ook wel een beetje de hand van mijn kies. Dat klinkt zo kort door de bocht. Hè? Maar Verstappen zijn de afloop wel dat ze gedurende het weekend hele kleine aanpassingen maakten. Waar ze voorheen al wel eens iets te drastisch waren met de aanpassingen. Waardoor ze weer de verkeerde kant op schoten.
Ja. Heeft dat te maken met de achtergrond van McKees als ingenieur? Kan dat een verschil maken bij Red Bull?
Nou ja, het is een heel ander type dan Horner natuurlijk. Hè. Horner was meer de manager op afstand. En McKees heeft natuurlijk een technische achtergrond.
Ja.
Dus ja, in die zin zijn het twee totaal verschillende types. Ja.
Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat ze, Verstappen zei dat zelf ook in 23, waren ze zo goed. En toen durfden ze bijna niks te veranderen aan die auto. Omdat je zo ver voor ligt op de rest.
Ja.
En nu hebben ze echt grote stappen moeten nemen. En op de een of andere manier hebben ze nu wel iets gevonden wat beter is. En of dat dan op andere banen ook zo is, dat moet nog maar blijken. Maar in ieder geval zaten ze op de vrijdag al erbij. En dat is lang geleden dat ze op de vrijdag al goed waren. En dan kun je natuurlijk echt die auto met kleine stapjes gaan verbeteren. En aan de details werken. En dat is lang niet gebeurd bij Red Bull.
Nee, Verstappen zei het al. Het hele weekend was eigenlijk voelde heel goed in de RB21. Maar jij zegt dat de komende races, dat moet nog uitwijzen of die opnieuw zo dominant kan zijn.
Ja, absoluut. Je krijgt straks ook high downforce tracks banen waar de vleugels anders zijn. En waar zijn auto heel anders op reageert. En Monza is sowieso wel een specifiek geval. We hebben alle records weer verbeterd qua snelheid. Dus het is zo'n andere baan dan straks in Singapore of noem het maar op. Er komen nog zoveel verschillende circuits. Er komen nog 1-2 lowdown voor circuits. Nou ja, verwacht wel dat Red Bull daar snel is, denk ik. Maar die high downforce banen zou wel moeilijk zijn nog.
Wat denk jij, Frank? Denk je dat dit eenmalig was of dat die...
Nee, er zijn inderdaad nog wel een paar banen waar Red Bull goed voor de dag kan komen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag deze in Monza ook niet aankomen. Omdat ik toch wel had gedacht dat McLaren qua pure snelheid de bovenliggende partij zou blijven.
Ja.
Monza is wel een bijzonder circuit in die zin. En ook als je nog even terugblikt naar Zandvoort, weet je daar. Als daar geen safety cars en zo waren geweest, dan was de voorsprong van McLaren op Red Bull was waarschijnlijk ook richting een minuut gegaan. Of in ieder geval aanzienlijk geweest.
Ja.
Dat is een heel ander circuit dan Monza. En Monza is weer heel lang. Ja.
Bandenslijtage was er bijna niet. Hè. Je kon theoretisch op één set banden de hele race rijden. Ja. En dat heb je natuurlijk nooit. Of bijna nooit. Hè. Monza heeft weinig bochten. Veel rechtuit.
Mm-hmm.
Gaat de bandentemperatuur niet al te veel omhoog. Dus dat zou ook wel meespelen.
Ja, zeker.
Ja. Want hij heeft inmiddels een ronderecord gevestigd op Monza Verstappen. Heeft een voorsprong van 20 seconden. Kwam die geloof ik over de finish. Heeft dat ook nog te maken met de kwaliteiten van Max? Of was de auto dit weekend echt gewoon zo goed?
Nou ja, Max heeft geen fouten gemaakt, denk ik. Ja, misschien bij de start even, hè, dat hij... Dat hij de chicaan afsneed.
Ja.
Maar goed, die positie gaf hij later terug. Maar je zag dat hij op snelheid dat hij het verschil kon maken. En ja, voor hem was het in die zin verder ook een eenvoudige wedstrijd, denk ik.
Ja. Wat vinden jullie ervan dat hij die positie dat hij die teruggaf? Is dat een beetje te defensief denken? Of,
Nee, dat was de regels zijn helemaal zo. Het is moeilijk tegenwoordig met het racen. Maar Monza specifiek, dan hebben ze het echt ook in de rijdersbriefing over die chicanes. Schiet je rechtdoor, je moet de plek teruggeven. Dat is gewoon de regel. En ik moet zeggen, Norris die deed dat echt heel goed. Want die werd natuurlijk een klein beetje rechtsaf het gras ingestuurd. Hoewel er ook nog wel ruimte was. Dus hij reed er ook wel zelf doorheen. Ja. Maar hij zat er volledig achter. Dus Verstappen had ook de deur compleet dicht kunnen gooien. Maar Norris die gooide hem er toch naast. Het was wel een gewaagde actie. En ze remden allebei gewoon op de limiet. Ik denk 2 meter later remmen. En ze waren allebei rechtdoor gegaan. Dus het was wel... Dat was echt race. En dat plekje teruggeven. Ja, toen dacht ik eigenlijk... Dit is voorbij. Want Norris is gewoon weg.
Ja.
Echt heel knap dat hij toen om wist te draaien.
Ja, eerder hebben we natuurlijk wel een situatie gehad. Want daar refereer je misschien aan in Barcelona. Dat Verstappen de call kreeg vanuit het team om zijn plek aan Russell terug te geven. En dat deed hij toen ook onder protest. Nu deed hij het gewoon vanzelfsprekend. Maar dat was ook omdat de situatie inderdaad zonder klaar was. En vooraf waarschijnlijk ook nog eens besproken was.
Ja. Want daar had de VIA achteraf van gezegd. Hij had hem niet terug hoeven geven.
Nee, precies. En dat was denk ik een moment dat ze bij Red Bull aan de pitmuur wel iets te voorzichtig waren. Maar goed, hier was het gewoon terecht.
Nou, je noemde hem net al even, Christian Horner. Die had dit weekend ook een klein rolletje. Die heeft een appje gestuurd. Dat klinkt misschien heel onheilspellend, maar...
Hij stuurt vaker appjes, hè?
Hij stuurt vaker appjes, zeker. Maar ditmaal was het een appje aan Martin Brundle. En heeft hij ook Red Bull gefeliciteerd met deze overwinning. En toch ook een beetje verbazing geuit over de ommekeer die ze dit weekend hebben gemaakt. Zeker wat je al zei, in vergelijking met vorig jaar. Denk je dat we vaker gaan horen van Horner op deze manier?
Via WhatsApp bedoel je?
Via WhatsApp? Of dat hij echt een rol krijgt binnen de Formule 1 als...
Nou ja, er wordt gespeculeerd dat hij natuurlijk weer terug zou keren. Bij Alpine onder andere is zijn naam gevallen. Ja. Nou ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. Ik zou het wel bijzonder vinden. Zeker als het op korte termijn gebeurt. Maar ja, hij zal vast op een gegeven moment wel weer ergens een plek vinden. Het is natuurlijk wel een man met een heleboel kennis en ervaringen.
Ja.
Groot netwerk binnen de Formule 1. Dus ik denk dat hij bij heel veel teams wel toegevoegde waarde zou kunnen zijn.
Jeroen, wat denk jij?
Ja, absoluut. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft een fantastisch contract wat nog loopt.
Ja.
Dus hij kan ook gewoon op de bank blijven zitten en heel veel geld verdienen.
Ja.
Maar het is niet iemand die het voor het geld doet. Ik denk ook wel dat de passie erin zit. Dus ik hoop hem wel terug te zien, want ik vind het wel een mooi figuur. Hij zoekt ook de strijd op, hè, met een Toto Wolff of met andere teambazen. Ja, het maakt allemaal niet uit. Hij gaat er vol in. En hij strijdt voor zijn eigen team, voor zijn eigen coureurs. Dus ik zou het wel mooi vinden.
Ik zie hem alleen niet bij Cadillac belanden.
Nee,
die medewerkers
die wist ik niet eens. Dat is dan echt een...
Uitgesloten.
Ja. Of zij moet eruit. Dat kan je ook nog wel regelen, denk ik.
Oh ja, precies. Ja.
Nou goed, we hebben het al even over de posities teruggeven gehad. Dan moeten we het nu toch echt over McLaren gaan hebben. Want daar is natuurlijk ook best wel het een en ander gebeurd dit weekend. Ook de omstreden keuze gemaakt om de beide auto's te wisselen op de baan. En met oog op de titel is dat natuurlijk best wel een bijzondere keuze. Maar wat vinden jullie daar eigenlijk van, Jeroen?
Nou, ik vond het geen bijzondere keuze. Ik snap niet dat iedereen er zo mee bezig is. Kijk, als je gewoon kijkt naar... ze hebben die fout gemaakt in Hongarije. Dat was een duidelijke fout. Dan halen ze de verkeerde als eerste binnen. Als je voorop ligt, dan heb je eigenlijk de keuze. Ik kom als eerste binnen of niet. En toen deden ze dat echt verkeerd om. En dat hebben ze rechtgezet. Maar dat was wel echt heel klungelig, zeg maar. Maar in dit geval was het heel duidelijk. Ze hadden contact met Norris over de radio. Norris zei zelf van, je kan ook Piastri eerder binnenhalen. Vind ik prima. Als hij maar geen undercut kan doen. Dan ben je safe ten opzichte van Leclerc, Ferrari. Ja, prima teamkeuze. En dan gaat die pitstop fout. Ja, dan is het wel heel lullig om dat niet recht te zetten. Als er verder niks van afhangt. Want je hebt ruimte. Je kan alle kanten op. Winnen gingen ze toch niet. En je bent voor Leclerc. Dus ja, ik vind het een logische keuze. Zeker als je Hongarije in je achterhoofd hebt. Het enige gevaar is dat ze natuurlijk straks, als het spannend wordt in het kampioenschap.
Ja.
Wat ga je dan doen? Maar dan moeten ze gewoon duidelijke afspraken maken. Ja. Dit gaan we doen. Zo, op die manier. En de laatste twee races, als het er nog echt om gaat. Ja, dan moet je natuurlijk niet dit soort dingen gaan doen.
Nee.
Dan is het gewoon vechten voor wat je waard bent.
Ja. Frank, ja. Ik zie jou een beetje grijnzen.
Ja, ik, je was het aan het vertellen en ik zat me net te bedenken dat we het heel vaak wel met elkaar eens zijn.
Ja, maar nu niet.
Nee, ik vind het volstrekt belachelijk dat ze dit hebben besloten. En ik snap ook wel dat het lullig is voor Norris. Alleen een langzame pitstop, ook doordat iemand linksvoor ook nog een beetje zit te slapen. Want die moest aangestoten worden om nog een keer die wielkunde erop te zetten. Ja, het hoort erbij. En het is lullig voor Norris. Maar ik vind niet dat je Piastri, dat hij daar de dupe van moet zijn. Weet je, race is hard. En als je dit soort afspraken gaat maken, en ik vind al dat ze veel te veel afspraken maken bij McLaren, ja, dan doe je de sport ook een beetje geweld aan. Ik bedoel, je moet het gewoon op de baan uitvechten. En ze roepen altijd, Formule 1 is een teamsport. Nou, nu laat iemand van het team ook een steekje vallen. Ja, jammer dan.
Vind ik dat er van tevoren overlegd wordt. En dat je zegt van, Norris had de keuze en die moest in principe als eerste binnenkomen. Ja. Want daar lig je altijd voor. Als hij ook al met die slechte pitstop en hij was alsnog als eerste binnengekomen, had hij er even goed voor gelegen. Ja. En het team besluit dan met Norris samen van, haal hem maar eerder binnen. Dan ben je safe voor Leclerc. Mm-hmm. Dus het was echt een teambesluit. En in dit geval vind ik dus ook het teambesluit, vind ik ook een oké besluit. En ik zie ook liever gewoon normaal racen. Maar mensen vergelijken met, als je eraf gereden wordt, dan kan je dat ook niet rechtzetten. Maar dit is een heel ander verhaal.
Ja, nou, ik snap wel dat het een teambesluit is en dat ze ook de volgorde van binnenkomen, dat het besproken is. Alleen als het dan bij die pitstop anders gaat dan je vooraf gehoopt of gepland had, dan moet je de gevolgen ook gewoon dragen.
Ja, dus dat is historie. Ja. En dat is het probleem. Ja. En die fout was wel een fout. Dat was een echte fout.
Ja, maar daar doel ik ook een beetje op. Van, ze maken te veel afspraken. En daardoor wordt het, we hadden het vanochtend al even over toen we bij de koffie even de race aan het bespreken waren. Het is alsof ze bij McLaren een soort spreadsheet aan de muur hebben hangen in de garage met allemaal races van toen heeft Piastri een cadeautje gekregen van Norris en nou is het weer andersom. En dan dat ze de balans willen bewaren. Alleen zo werkt het niet. En je zal maar aan het eind van de rit een punt tekort komen.
Ze maken er wel een bende van. Daar ben ik helemaal mee eens. Alleen in dit specifieke geval. En de 9 van de 10 zijn het niet met me eens.
Ja.
Maar in dit specifieke geval waarvan ze van tevoren overleggen van haal hem dan maar als eerste binnen. Vind ik het nog wel een soort van te verklaren en uit te leggen.
Ja, ik zou, als ik Piastri was, hij was een beetje geïrriteerd volgens mij, denk ik. Omdat hij ook wel verbazing uitsprak over de boordradio. Hè? En later in de nababbel zei hij ook van we moeten het nog wel goed nabespreken. Maar hij was vrij rustig, zoals ze hem kennen. Mm-hmm. Alleen ik zou helemaal gek geworden zijn. Ook omdat natuurlijk een dag eerder bij de kwalificatie moest Norris ook al helpen om door Q2 heen te komen en hem een
dat scheelde niet veel.
Toen dacht ik ook al van, waarom moet Piastri dat eigenlijk doen?
Verstappen had het allemaal niet gedaan. Maar dat zei hij ook nog bij Viaplay in de uitzending.
Je hoeft toch niet Norris op sleeptouw naar de wereldtitel te helpen? Ik bedoel, je rijdt voor jezelf.
Ja.
En als Norris de race was begonnen vanaf Q11 of zo, noem maar wat, was het ook een hele andere race geworden. En dus in die zin, ik snap wel wat je zegt van het was wel netjes en keurig richting Norris. Alleen een dag eerder werd hij ook al geholpen. Het is geen liefdadigheid, hè?
Nee, zeker. Ik vond in ieder geval de minst slechte wissel van McLaren tot nu toe, zeg maar, van positie. Want ze hebben nogal vaker dit soort dingen gedaan.
Ja.
En in dit geval kun je hem denk ik wel verklaren. En in vorige gevallen dacht ik echt ook van Hongarije. Vorig jaar zat ik ook echt te kijken van, wat zijn jullie aan het doen?
Ja. Maar wat zou jij dan met die kwalificatie hebben gedaan als je Piastri was? Had je hem dan ook nog geholpen?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Gewoon, je race voor jezelf. Je wil wereldkampioen worden. Ja. Dus ik ben benieuwd wat Mark Webber, zijn manager, ervan zegt.
Ja.
En die zal, en ook nu na de race, die zal ook wel, die gaat er vol tegenin. En die heeft het meegemaakt met Vettel, dat de strijd binnen bij Red Bull zo heftig was.
Ja. Ja, en nu ging het verschil natuurlijk om 3 punten. Het verschil tussen plek 2 en 3. Dus dat is misschien net anders dan als het om plek 1 was gegaan.
Ja.
Alleen wat ik zei, je zal het maar tekort komen aan het eind.
Ja.
En ik weet wel zeker wat Verstappen gedaan zou hebben. Of niet gedaan zou hebben.
Ja, hij zei het ook. Hij zei het in de persconferentie niet meer. Want hij zei, ik bemoei me er niet mee.
Nee.
Het is hun probleem. Maar bij Viaplay voor de camera zei hij het wel. Dat zei hij gewoon, dat had ik niet gedaan.
Nee. Ja, en je hoorde het ook al onderweg over de boordradio. Dat toen Max al moest lachen van, hè?
Fantastisch overigens, ja. dat hij dat dus door heeft. Hè? Dus, ja. Dus hij kijkt gewoon op die schermen ook. En hij ziet gewoon wat er gebeurt. Dus, want hij zei meteen, hij had een langzame pitstop. Ja. Dus dat heeft hij gewoon gezien. In een split second kijkt hij gewoon wat er gebeurt achter zich. En ja. Nou, langzamer wordt er niet van. Dus hij zit tijdens zo'n wedstrijd gewoon tv te kijken eigenlijk.
Ja, met 360 op het rechte stuk.
Ja.
Ja, wat denken jullie dat dit betekent voor de rest van het kampioenschap? Gaat dit nog vaak op deze manier gebeuren? Je zegt al, Piastri gaat dit achter de schermen, gaat hij dit oppakken. De volgende keer, geeft hij die plek dan niet terug?
Ja, nou ja, als ik hem was, zou ik dat niet doen. Maar ik denk dat vooral Mark Webber en zijn manager hier een rol in zal spelen. Piastri is ook nog een jonge jongen bezig in zijn tweede jaar natuurlijk. Dus die laat het ook allemaal gebeuren. En dat kan je hem niet eens kwalijk nemen. Alleen ik ben het gewoon helemaal oneens met de aanpak van McLaren. Dat ze allerlei scenario's hebben doorgesproken. En van, ja, dan moet je hem wel teruggeven en dan weer niet. Want ik las ook nog ergens een quoteje van Norris dat hij had gezegd. Ja, als er een auto tussen had gezeten, hadden we niet gedaan. Dus ja, ze hebben dat allemaal tot achter de komma uitgewerkt.
In de spreadsheet staat het allemaal.
Ja, en dat vind ik, zo zou je het niet moeten willen, vind ik.
Nee.
Nee, helemaal mee. Ja, ja dat, ze maken het veel te moeilijk.
Ja.
Ga gewoon racen. Dat ben ik er 100% mee eens.
Dan is het alweer tijd voor de prijsvraag. Jeroen, wat kunnen de mensen winnen?
Nou, we kunnen een kartie winnen op de kartbaan bij ons Race Planet Amsterdam of Delft. Dus ik zie jullie graag daar. En ik ben benieuwd wat de vraag is.
Dat is een hele mooie prijs. De prijsvraag van vorige week die is gewonnen door Roelof-Jan Goort. Gefeliciteerd. Die kartbon die komt zo snel mogelijk jouw kant op. De vraag van deze week luidt, over 2 weken staat de Formule 1 natuurlijk in Azerbeidzjan. Maar welke coureur heeft eigenlijk de meeste overwinningen in Baku? Denk je het goede antwoord te weten?
Ik ook.
Ja.
Nou, mail je antwoord dan naar podcast@formule1.nl.
Mijn grote vriend.
Ja. Nogmaals, podcast@formule1.nl. Dan kunnen we nu gaan kijken naar het meest opvallende nieuwsbericht op onze website formule1.nl van afgelopen week. Het bericht dat eigenlijk toch wel de meeste stof deed opwaaien was het bericht dat de vader van Sergio Perez heeft gezegd dat Red Bull vorig jaar de auto helemaal heeft afgesteld om Max Verstappen en dat het dus eigenlijk helemaal niet eerlijk was voor Checo. Ik quote, als Checo dezelfde auto had gehad als Verstappen, dan was hij nu wereldkampioen. Nou ja, daarop heeft Jos Verstappen op sociale media gereageerd. Wederom, ik quote, wat een sukkel is dat, hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen, maar moet gewoon gas geven. En jongens, wat is dit voor hetze?
Ja, nee. Ik vind het alleen maar grappig. Jos, als hij wat leest waar dit niet mee eens is of iets hoort, dan trekt hij aan de bel. En dat heeft hij altijd gedaan en dat doet hij nog steeds. En dat is alleen maar leuk. Zeker als hij dan reageert op een eigen bericht van ons. Hè. Maar daardoor werden wij ook overal zichtbaar op internationale sites. Dus daarvoor dank, Jos. Ja, en wat die vader van Perez roept. Die man is gek gewoon. En gefrustreerd. En die denkt waarschijnlijk ook oprecht dat het zo is. Dat Perez wereldkampioen had kunnen worden. Als er bij Red Bull op een andere manier met hem was omgegaan. Maar ja, dat is. Hoe noem je dat? Oogkleppen.
Ja, een rare vent. Ja. Dat is wel duidelijk. En Jos in dit geval een mooie vent. Ik sluit me helemaal bij Jos aan. Ja, die reageert inderdaad overal op. Ik heb ook wel eens, had mijn vader wat gezegd, wat ook een beetje apart was.
Op het randje.
En toen kreeg ik ook meteen, ik werd wakker, vanmorgen zat hij ook gehapt. Maar dat is ook prima, weet je. Je kan met Jos wel gewoon, ik had toen even contact met hem en dan kan je gewoon normaal over hebben. Ja, inderdaad, wat hij zegt is wel een beetje apart. En dan heb je het er even over en is alles weer goed. Dus Jos gaat er vol in, maar is ook gewoon, je komt er ook makkelijk weer uit, zeg maar.
Dus hier zit verder helemaal niks achter.
Nou ja, ik denk dat papa Perez gewoon. Die denkt het echt. Wat jij zegt, Frank. Ik denk dat hij echt denkt dat die jongen gewoon wereldkampioen had moeten worden.
Ja. Ja, en wij kijken misschien in Nederland af en toe wel een beetje door een oranje bril of door een Max bril. En ja. ik probeer dat nooit te doen. En jij denk ook niet. Alleen als je kijkt naar de resultaten en naar de manier van rijden. En ja, ik bedoel. Er is zo'n levensgroot verschil tussen Verstappen en Perez. Ja, daar moet je het eigenlijk niet eens over hoeven te hebben. Ik vind het trouwens wel mooi dat Perez weer terugkeert in de Formule 1.
Hij krijgt natuurlijk nog een kans nu.
Ja, en dat vind ik eigenlijk vooral mooi om, Nou ja, ook door dit soort dingen. Weet je, die jongen heeft wel een verhaal. En zijn vader heeft een verhaal. Ook al is het een onzinverhaal. Maar het brengt wel weer wat leven in de brouwerij. En nou ja, ik heb geen idee wat ik kan verwachten van Cadillac. Maar die line-up, of in ieder geval dat Perez weer in een van die twee auto's mag zitten, dat vind ik wel mooi.
En jij, Jeroen? Wat denk jij van Perez voor volgend jaar?
Wow, het is zo moeilijk inschatten. We weten sowieso niet wat die auto gaat doen. Er gaan geruchten dat die auto helemaal niks waard is. En de motor en het hele pakket en alles tezamen. Dus ja, geen idee. Als het wel gaat. Maar ja, in ieder geval kan je hem ten opzichte van Bottas vergelijken.
Ja, wordt een interessante vergelijking natuurlijk. Zijn altijd de tweede coureurs geweest met z'n tweeën.
Kijk, Bottas is wel, denk ik, mentaal is hij goed uit de Formule 1 gegaan. Die zat er gewoon nog vol in. Ik denk dat het voor Perez wat lastiger is. Want die moet echt weer gaan bouwen. Maar misschien met nieuwe energie. Voordat hij bij Red Bull kwam, was hij echt wel heel goed. En het begin bij Red Bull was hij ook niet heel slecht. Dus alleen toen is het gaan afbrokkelen. Dus kan hij dat weer opnieuw nieuw leven inblazen eigenlijk.
Ik vind het trouwens wel jammer dat ze, ik snap het wel, dat ze voor twee ervaren coureurs hebben gekozen. Perez en Bottas. Maar ik had het ook wel mooi gevonden als ze gewoon een Amerikaanse coureur of een jong talent de kans hadden gegeven. Naast een ervaren jongen.
Ja, Colton Hurt, die komt eraan. Ja, die
gaan ze misschien inderdaad.
Ja, die reed al in Amerika IndyCar bij Andretti. Dus het was een makkelijke link.
Ja.
En die gaan ze waarschijnlijk Formule 2 laten rijden. Kan dan ook een aantal vrije trainingen doen.
Ja.
Ik ben alleen benieuwd hoe die gaat. Want Formule 2 is echt... Het is gewoon een vijver met piranha's. Dat is niet normaal. Daar moet je echt overleven. En dan moet je ook het goede team hebben. Geen idee. Maar dat is wel leuk om te zien. Zo'n jongen uit IndyCar. Wat die kan in een Formule 2 auto.
Ja, om die vergelijking te maken.
Ja.
Nou, dan tot slot de stellingen van deze week. Stelling nummer 1. Mercedes is te vroeg geweest met het contracteren van Kimi Antonelli. Dat volgt natuurlijk op een beetje het lastige weekend dat hij weer heeft gehad in Monza. Voor het thuispubliek notabene.
Ja, en het weekend ervoor in Zandvoort. Ja, en, ik ben het daar volledig mee eens. Ik vind het ook een fout van Mercedes sowieso dat ze een jongen van 17 al een stoeltje bij Mercedes gunnen. Ik bedoel, het is een topteam. Max, toen hij in de Formule 1 kwam bij Toro Rosso, kreeg hij ook een jaar de tijd.
Ja, Russell bij Williams.
Om fouten te maken en om te leren. En Toto Wolff zei wel van dat Russell bij Mercedes ook die tijd zou krijgen. En die krijgt hij ook, want hij zit er nog steeds. Alleen, het is natuurlijk wel heel anders. De druk is anders. En hij werd natuurlijk ook door Mercedes aan de voorkant al een beetje gehyped door een eigen documentaire over Antonelli.
Ja.
Dus het is ook misschien wel een beetje iets te veel een marketingverhaal. En ik denk dat je die jongen... dat het voor de jongen beter was geweest als je hem bij een iets kleiner team de kans had gegeven om te rijpen. En goed, nu zit hij een beetje op de blaren.
Jeroen?
Ja, nou, ik zeg dan nee. om toch maar...
Zou het weer niet
eens. Weer... Nou, ik ben het helemaal eens met wat jij ook zegt, Frank. Omdat hij is te veel gehyped en te snel erin gezet. Alleen... Ja, je denkt misschien het is een nieuwe Verstappen. Het is, Verstappen die was ook jong. Die had nog veel minder ervaring. Die werd ook gewoon zo in de Formule 1 gegooid. En dat was wel goed.
Ja.
Dus een nieuwe Verstappen is het zeker niet. Maar ik heb wel ergens misschien wel de hoop dat hij het nog om weet te buigen. Alleen het is mentaal wel heel moeilijk. Ja. Als hij volgend jaar een beetje op gang weet te komen. Met ook weer nieuwe auto's, nieuwe reglementen. Wie weet. En dan kan het ook best wel wat worden. Maar tot nu toe vind ik hem zwaar tegenvallen.
Ja, maar het is nu eigenlijk voor het eerst dat hij ook een beetje kritiek begint te krijgen. Toto Wolff zelf die riep ook van hij moet wat meer killer instinct gaan tonen.
Mm-hmm.
En dat vind ik dan niet netjes. Want je zet hem wel eerst in die auto. En dan,
Terwijl het aan het begin van het seizoen ging het best oké. Naar mijn idee heeft het natuurlijk...
Met pieken en dalen.
Ja.
Maar dat kan je ook verwachten. Ook aan de voorkant al. En nu zit hij in een moeilijke periode. Ja, dat moet je dan ook op de koop toenemen.
Ja, het een jaartje bij Williams moeten rijden bijvoorbeeld. Ja. Dat was veel beter geweest.
Ja.
Beerman kreeg een tijdschap van 10 seconden en 2 strafpunten op zijn licentie. Omdat hij had een aanvaring met Sainz op de baan. Hè? Ik weet denk waar ik op doel. Sainz die ging Beerman voorbij op een lang recht stuk. En die gooit hem daarna de deur dicht. Waardoor die aanvaring die crash volgt. Ik vond dat Beerman daar helemaal niks aan kon doen. Wat vond jij?
Ja, vond ik eigenlijk ook wel, ja.
Ja.
Sainz zit ook wel een beetje in de hoek waar de klappen vallen nu de laatste tijd. Die zit er wel steeds bij in ieder geval als er wat gebeurt. Nee, ik vond het was wel gewoon hard race. Kijk, we hebben In die curva grande, die volgas rechtsaf, hebben we wel wat acties gezien. Ook waar ook in de klassen, Formule 2 en Formule 3 ook, daar reden mensen elkaar gewoon van de baan af. En dat kan gewoon echt niet. Je moet gewoon ruimte laten. Ja. Maar ik vond in dit geval ook het eigenlijk allemaal wel meevallen.
Ja, want het is voor Beerman heel lullig. Want hij zit nu op 10, 11 strafpunten, geloof ik.
Ja, dat duurt niet lang meer.
Nee, dus die kan gewoon een race. Die moet straks gewoon een race missen. Wellicht.
Ja. De tweede stelling. Ben Sulayem doet veel verkeerd als voorzitter van de FIA, maar de V8 terugbrengen in Formule 1, dat is een goed voorstel. Jeroen?
Ja, lijkt mij wel mooi. Ik mis het geluid en ik mis het. Ja, dat is eigenlijk het simpele korte antwoord.
Maar is het dan ook, is het altijd waard om dan de huidige motorformule, die natuurlijk in 2026 weer wordt veranderd, nog meer elektrificatie, om die cyclus vroegtijdig af te breken? Nu er zoveel is geïnvesteerd, ook door nieuwe autofabrikanten in die V6 motor.
Ja, dat is natuurlijk het moeilijke. Maar ze hadden de keuze eerder moeten maken. Maar het is natuurlijk, als je nu Formule 1 auto's voorbij hoort komen, het zijn een soort stofzuigers geworden. Ja. En als je dan een demo run hoort van een Formule 1 auto van een paar jaar geleden, dan denk je, oh ja, wacht even, dit is Formule 1. Ja, en het is wel Formule 1, dus het hoort gewoon bij de Formule 1. Dus ik vind het wel jammer dat het zo gelopen is.
Ja, het waren eigenlijk twee stellingen in één. Hè? Van de eerste was, hij doet veel verkeerd. Nou, daar ben ik het mee eens. Maar ook met het tweede deel van de V8 zijn terugkeer. Dat zou wel heel mooi zijn. Maar ik denk ook dat het onrealistisch is. In ieder geval op korte termijn.
Ja.
En misschien dat ze met wat, als je het hebt over het geluid, hebben ze het eerder over gehad. Om met wat kunstgrepen het geluid een beetje op te pimpen.
Ja, minder authentiek natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Dus, maar het zou wel mooi zijn dat de oordoppen weer mee moeten. Hè?
Ja, absoluut. Ja, dat hoort bij Formule 1. Het is altijd zo geweest. Tot nu de laatste reglementen. En dat is, dat is gewoon jammer.
Ja, oké. Tot slot, het zou goed zijn voor de Formule 1 als Liberty Media afstand doet van de sport. Ik quote de CEO van Liberty Media. De verkoop van de Formule 1 is niet uitgesloten bij het juiste bond. Frank?
Wat was de stelling eigenlijk alweer? Sorry.
Het zou goed zijn voor de Formule 1 als Liberty Media afstand doet van de sport.
Ja. Ja, nee, ja, daar ben ik het wel mee eens. Want ik vind dat Liberty best veel gedaan heeft voor de Formule 1. Mede door hun is de sport natuurlijk populairder geworden dan ooit. Alleen ik vind ook dat ze best veel verkeerde keuzes maken, in de zin van circuits die ze van de kalender afvoeren en circuits die erbij komen. En het neigt heel erg... het laat zien dat het alleen maar om geld draait. En dat vind ik jammer. En wat je nu merkt is zeker, ze zijn ook bezig om nog een tweede Grand Prix in Saudi-Arabië erbij te toveren. En wat ze aan het doen zijn, is gewoon de waarde van de Formule 1 zoveel mogelijk opschroeven om het verkoop klaar te maken. En dan gaan ze cashen.
Ja.
En dat vind ik jammer dat de insteek is. En ze zijn nu natuurlijk ook eigenaar geworden van de rechten van de MotoGP. En daar zullen ze waarschijnlijk hetzelfde trucje gaan doen. Van waarde creëren en dan verkopen. En hartstikke leuk. Maar ik weet niet of de sport erbij gebaat is. Dus wat mij betreft verkopen ze inderdaad de boel. Maar dan hoop ik wel dat de nieuwe eigenaar het beste met de sport voor heeft. Ja.
Ja, te commercieel. En alleen maar inderdaad voor het geld gaan. En te weinig ook de historie van de sport in het oog houden. Een aantal circuits mogen gewoon niet verdwijnen. Goed, Monaco is weer verlengd en zo. Dus ze houden wel rekening met een aantal Grand Prix. Maar... zeker niet met alle Grand Prix's die wij graag willen zien.
Nee, hetgeen wat erbij komt is misschien ook niet helemaal Formule 1 waardig.
Nee, Domenicali die riep zelfs in Monza ook, hè, dat zelfs Monza ook niet zeker is. En ik snap wel dat ze naar een structuur toe willen dat circuits gaan rouleren. Want dan kan je een grotere markt gewoon bedienen als iedereen gaat rouleren. Alleen ik vind wel dat je uitzondering zou moeten maken voor een aantal circuits. Ja. Weet je, nou, Spa-Francorchamps lijkt me... buiten kijf staan, maar goed, die moet gaan rouleren.
Ja.
Monza wil je toch niet rouleren als je die ziet, die beelden met die tifosi, de historie, 1950, eerste WK daar gewonnen door Farini. Het is gewoon, het ademt Formule 1.
Dat geldt ook voor Monaco, ook al zijn de races soms niet zo spannend.
Ja.
Maar goed, die hoort gewoon op de kalender en Silverstone ook en Suzuka en Interlagos ook wat mij betreft. En ga de rest maar lekker rouleren. Alleen dit zijn van die echt kroonjuwelen op de kalender. En die moet je koesteren. Maar goed, dat telt allemaal niet.
Het is geld dat telt.
Ja.
Hey jongens, heel erg bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Voor dit nou een leuke podcast, volg ons dan in je favoriete podcast app. En abonneer ook zeker op ons YouTube kanaal. Verder lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine en het laatste nieuws op Formule 1.nl. Bedankt voor het luisteren. Ciao.